Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dokter dominee G. Vos uit Assen. Harry van der Velde is de organist en ook een van zijn kinderen, Wilco van der Velde, zal een en ander begeleiden. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 452. De verse 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 452, de verse 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Navotum en groet. Psalm 116. De verse 1 en 8. In de nieuwe berijming. Psalm 116, de verse 1 en 8, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed, Psalm 149. Vers 3. In de nieuwe berijming. Het lied van de zondagsschool. Psalm 149, vers 3, in de nieuwe berijming, zingen we na het gebed. Deze psalm is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we Psalm 134. Psalm 134 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 34. De verse 2 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 34, de verse 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek. Gezang 48. Voor de geloofsbelijdenis zingen we de verse 1 en 4. En daarna zingen we vers 5. Uit het liedboek Gezang 48, voor de geloofsbelijdenis de verse 1 en 4, en erna vers 5 van Gezang 48. De schriftlezing, broeders en zusters, is weer uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 6. De verse 5 tot en met 15. Matteüs hoofdstuk 6, de verse 5 tot en met 15. De schriftlezing van vanmiddag. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst, in het bijzonder aan de gasten en degenen die meeluisteren via het internet. Vanmiddag hoopt, net als vanochtend, voor ons voor te gaan dominee Vos uit Assen. Er zijn verder namens de kerkenraad geen mededelingen. Wij willen deze middagdienst beginnen met het zingen van gezang 452 en daarvan het eerste en het derde vers. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, is onze verwachting. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we deze dienst met het zingen van Psalm 116, vers 1 en 8 uit de Nieuwe Bijbel. 116, 1 en 8. We bidden om een open hart en een open woord. Hemelse Vader, door de Heer Jezus komen we ook vanmiddag samen. En u weet wat we samen nodig hebben. En u weet ook wat we persoonlijk nodig hebben. Heer, we zijn blij dat we dat mogen weten. En zo willen we deze gemeente en haar leden aan u opdragen. En wilt u geven wat helpt in ons persoonlijk leven en ook in het gemeentelijk leven. Heer, wilt u ook tegemoetkomen, hen die meeluisteren via het internet, die misschien in minder gewone situaties zijn, die zich misschien wel eens wat op afstand voelen staan. Heer, we weten dat we door de geest verbonden zijn en geef ook dat men dat zo mag beleven. Heer, we komen tot u om u te bidden voor alle contacten die er uitgaan van deze gemeente naar de wijk, naar de stad, ook naar hen die elders werken in andere continenten. We bidden u voor hen dat ook zij vandaag uw woord en geest mogen ervaren, mogen ontvangen. Wil u ook bidden voor het werk onder de kinderen, voor het verstaan van kinderen en jongeren. Heer, wilt u ons dat als een bijzonder geschenk geven door het werk van uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons vergeven, doen omkeren en vernieuwen door uw Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen uit Psalm 119, vers 24 uit de Oude Bijbel, 124 van Psalm 119, vers 24. Ja, dat was het lied wat door de gemeente zelf was opgegeven en ik had iets anders op mijn lijstje staan, maar er was een lokaal lijstje hier, dus dat is nu opgelost. We gaan samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 6, de versen 5 tot 15. Matteüs 6, de versen 5 tot 15, net als vanmorgen een gedeelte uit het eerste optreden van de Heer Jezus, waar hij dan praat over het bidden. Vers 5. En wanneer gij bidt, zult ge niet zijn als de huichelaars, want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk. Want God uw Vader weet wat ge van noden hebt, eer ge hem bidt. Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Tekst voor vanmiddag is vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Zullen we zingen Psalm 134, 1, 2 en 3 uit de Oude Brijming. 134, 1, 2 en 3. Straks na de preek met elkaar zingen de Psalm 34, nieuwe brijming, Psalm 34, vers 2 en 3. Waar we met elkaar zingen, ik heb naar de Heer gevraagd en hij beantwoordt mijn gebed. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters. Als je in moderne literatuur leest van vandaag en ook van wat jaren geleden, literatuur van Het Hart en van Wolkers en van Jan Siebelink, dan kom je daar ook tegen dat zij hun ouders of hun familieleden kennen als biddende mensen. En soms wordt daar goed over gesproken, bij Siebelink wordt daar soms ook heel goed over gesproken. Bij andere auteurs, zoals Het Hart en Wolkers, wordt er nogal eens de draak mee gestoken. Maar hoe dan ook, dat wijst erop eigenlijk dat de gebeden van ons worden gehoord door mensen die zelf een gebedsleven kennen, maar ook door mensen die dat niet kennen. En als je zo eens nadenkt, dan ga je ook wel eens bij jezelf na. Wat heb ik nou voor bidders gekend in mijn leven? Wie heb ik nou ontmoet? En die vraag, die zou u zich ook kunnen stellen. En je kent mensen, je kent ook familieleden waar je op bezoek bent of waar je logeert, waar eigenlijk nooit hardop gebeden wordt. Er wordt stil gebeden aan tafel. En in plaats van het amen hoor je dan een kuchje. En dan mag je de ogen open doen. Dat is een ervaring. Kan ook heel goed zijn. Ik herinner me ook wel mensen die heel fraai baden. Prachtig baden. Waarvan je dacht, hoe ga ik dat ooit zelf leren? Er zijn ook wel mensen geweest die je kent, die vaak over hetzelfde baden en die een spanning kende in hun geloofsleven. Gebeurt het of gebeurt het niet? Je voelt de worsteling. Ik noem maar wat voorbeelden om het even wakker te maken bij u. Misschien ken jij ook van die voorbeelden van hoe bidden mensen. Nou, zo hebben de discipelen dat natuurlijk ook gekend. Als de discipelen beginnen rond te trekken met de Heer Jezus. En we zijn hier nog aan het begin. In Matthäus 6, het begin van de dienst van de Heer Jezus. Dan valt met name in het bidden vallen er hele bijzondere dingen op. Ik weet niet of dat voor een hedendaagse predikant zou gelden. Of voor een ouderling. Predikanten praten veel. Ouderlingen, hoop ik, luisteren veel. Maar kennen wij mensen, ook in de leiding van de gemeente, waarvan we de gebeden kennen? In elk geval was het zo bij de discipelen dat zij met name ook de gebeden kenden van de Heer Jezus. Ze zagen Jezus ook terugkomen als hij gebeden had. Ze zagen dat hij soms behoefte had aan bidden of dat hij tijd alleen was. Soms was hij 40 dagen aan het bidden. En als hij dan terugkwam, dan was er één ding. De discipelen hadden gemerkt dat Jezus anders terugkwam als hij gebeden had. Eén ding was er bij deze rabbi anders. Dat hij kennelijk kracht en verandering en troost en vrede putten uit de gebeden. En dat kenden ze kennelijk niet zo van de leidslieden, van de fariseeën, van de schriftgeleerden. Want het is heel uitdrukkelijk in het parallelle gedeelte van Lucas zie je dat ze aan de Heer Jezus vragen van: Heere, leer gij ons bidden. En wat de Heer Jezus zegt, dat treffen we dan in Matthäus weer wat uitvoeriger aan. Dus we willen vanmiddag eigenlijk graag spreken uit Matthäus. En het eerste waar het bij Matthäus over gaat, is dat Jezus zegt, maar wanneer gij bidt, ga naar uw binnenkamer. En hij motiveert het ook. Hij zegt, de Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Het is misschien even goed om stil te staan bij wat is een binnenkamer eigenlijk. Nou, de meesten zullen het wel weten. Maar de binnenkamer is hier eigenlijk nogal in tegenstelling met de plek waar de fariseeën en de schriftgeleerden bidden. Dat noemt Jezus dan ook. De fariseeën en schriftgeleerden bidden vooral in publiek. En wanneer gebeurt dat dan? Dat is meestal tegen het uur van het gebed of op het uur van het gebed. Er zijn verschillende gebedsuren, maar het meest belangrijke uur van gebed is in de namiddag. Dan gaat men naar de synagoge toe of naar de tempel toe in Jeruzalem. En dan is er een trompetstoot vanaf de tempel, dat de mensen worden verwacht voor het uur van het gebed. En er is ook een ander geluid dat aangeeft dat het uur van het gebed begint. Onze kerkklok hier, die luidt voor de samenkomst. Hè? Maar je moet je voorstellen, zoiets als een kerkklok, of misschien wat in de moskee gebeurt, die geven aan een uur van het gebed. En dan komen ze overal vandaan, en dat werd eigenlijk door ieder die van enig belang en betekenis was, die werd dat wel gedaan. Die gingen wel naar de tempel toe om te bidden. Maar als de leidslieden dan op weg waren naar de tempel, dan liepen ze over de markten heen en door de straten heen en daar waar de mensen waren. En ze waren eigenlijk heel minzaam met de mensen. Ze bleven even staan en even praten. Natuurlijk met enige waardigheid. En kon het zijn dat ze bij de visboer bleven staan of bij de kraam met brood van de bakker. En ja, voordat je het in de gaten had, was de tijd voorbij en was het uur van het gebed gekomen. En er klonk ook van de tinnen van de tempel de trompet, dat het gebedsuur begon. En dan was het dus niet gebruikelijk en niet gepast om door te lopen. Dus je ging bidden waar je stond. En het kon zijn dat je midden in de viskraam stond. En dan hief de leider de hand omhoog en hij veronderstelde dat iedereen even afstand nam en hij begon te bidden. En deed dat uitvoerig met mooie gebeden. Daar waren ook wel standaard gebeden bij. Goed doordachte gebeden. En ja, zo gebeurde dat in publiek. En we kunnen afleiden uit de beschrijving van de Heer Jezus dat de mensen daar ook wel van onder de indruk waren hoe er dan gebeden werd. En juist op dat punt heeft de Heer Jezus eigenlijk bedenkingen. Eigenlijk merk je dat de Heer Jezus enig wantrouwen heeft. Dat ze niet alleen bidden tot de Vader in de hemel om door hem gehoord te worden, maar dat het gezien worden door mensen en het gehoord worden van mensen eigenlijk te nadrukkelijk aanwezig is. En hij noemt hen dan ook geveinsden. En hij zegt, jullie hebben je loon reeds. Ik herinner me de tijd dat ik op school werkte dat het wel eens voorkwam dat sommige collega's de cijfers van de leerlingen verkeerd inbrachten. En er waren ook collega's bij die een beetje befaamd waren daarom. En dan werden voor de rapportvergaderingen werden de cijferlijsten uitgedeeld. En dan loop je natuurlijk langs het lokaal van je klassendocenten. Mag ik even kijken? En de meesten lieten dat wel toe. En dan werden de cijfers aangewezen. Oh, een 5 bij wiskunde. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, dan zei zo'n klasdocent van, ja, ga dan even naar die vakdocent toe. Ik maak dat ook wel mee. Ik zei, ga dan even naar toe. Als je dat nou goed bespreekt, dan kom je er altijd uit. Maar ik herinner me dat één keer tijdens de les kwam een leerling binnen en riep dwars door mijn les heen van, meneer, hij luistert niet eens. Met andere woorden, ze hebben een vraag gesteld. Ze hebben gebeden. Ze hebben een vraag gesteld. Maar er wordt niet eens geluisterd. Ik denk dat hier ook wel een man of een vrouw, een echtgenoot of een echtgenote kan zitten, die in de stress wel eens gebeld heeft naar een vriend of een vriendin en gezegd heeft van, mijn man luistert helemaal niet. Hij luistert helemaal niet. Mijn vrouw luistert helemaal niet. Maar dat is heel erg naar als je praat en het komt niet over. Er wordt niet eens geluisterd. En dat is het merkwaardige, want de fariseeën en schriftgeleerden daar kennelijk helemaal niet een probleem van maakten. Ze baden indrukwekkend. En Jezus zegt er, maar er is geen klik. Het komt niet over. En dan gaat Jezus zeggen van, als jullie willen leren hoe te bidden. Hè? Jullie vragen mij, Heere, leer ons bidden. Jullie ontdekken dat ik anders bid. Als jij bidt, als u bidt, als gij bidt, ga dan naar de binnenkamer. Want de Vader die in het verborgene ziet, zal dat u vergelden. Met andere woorden, er zijn er, zegt hij, en ik bedoel dan de leidslieden, die denken dat ze vergelding krijgen voor die mooie gebeden. Maar ik zeg u, zegt Jezus, en dan maakt hij echt een tegenstelling, de Vader reageert wel en komt wel naar je toe en pakt het wel op. Maar begin nou eens in het verborgene te bidden. Verborgene, hij noemt hier de binnenkamer. Die binnenkamer, dat is even iets specifieks voor een huis in Israël. Die binnenkamer, dat staat eigenlijk op voorraadkamer. In Mozambique had je dat ook wel. De meeste rondavels die wij kennen, of in Mozambique hadden we vierkante hutten. Die hadden twee vertrekken. Een slaapvertrek voor de hele familie, voor man, vrouw, kinderen en een woonvertrek. Maar dan was er in het woonvertrek een kleine ruimte, dat was de voorraadruimte. Daar stond de rijst, daar stond de mais. In het donker, want dan werd het beter bewaard. Nou, zo'n ruimte was er in Israël ook in de huizen. Een ruimte waar het koren stond, waar het eten stond, wat gewoon het beste hout wanneer het in het donker staat. En zegt Jezus eigenlijk van, doe die deur nou eens open. En als je gaat bidden, ga daar dan naartoe. Daar ben je alleen. Er is niemand die je hoort. Dat is een optimale ruimte om te bidden. Je weet dat je niet afgeluisterd wordt. Je kan dus alles zeggen. En probeer de gedachten van je af te schudden. Wij zouden zeggen, doe je mobiel eens even uit. En voor dit ene geval, anders niet hoor, maar trek de telefoon er eens even uit. En als je dan kunt bidden en dan open kunt zijn voor de Heere God, dan ben je eigenlijk, denk ik, blij dat er niemand achter je rug staat. En als je weer uit de binnenkamer komt, dan ben je blij, denk ik hoor, dat het niet op je voorhoofd geschreven staat wat je gebeden hebt. Dit allemaal om aan te geven dat Heer Jezus het bijzonder aanmoedigt dat in dat gebed met de Heere God dat naar voren komt wat het dichtst bij ons is. Wat echt gaat over waar het over moet gaan. Maar het moet ook gaan over de dingen van God zelf. Over zijn koninkrijk. De voortgang van zijn koninkrijk. Zoals wij tegen elkaar zeggen, we elkaar ontmoeten, zeggen we, hoe gaat het? Hè? Hoe gaat het? En als je elkaar kent, de een heeft een bedrijf en de ander heeft een baan. En bij een ander staat de baan op de tocht en je vraagt, hoe gaat het? Nou, dan wordt er iets gezegd over jouw situatie. En als we bidden met de Heere God, dan is de voortgang van het koninkrijk ook een belangrijk onderwerp. Want de voortgang van het koninkrijk is het grote waar het om gaat in het koninkrijk der hemelen. Je zou kunnen zeggen van, Wat bijzonder dat Jezus zo aandringt op dat eerlijke, persoonlijke gebed van al die dingen waar je niet van wilt dat anderen die horen. En wat opmerkelijk dat Jezus wil dat je niet bidt voor iemand of dat je je woorden niet kiest voor iemand, maar dat het strikt persoonlijk moet zijn. Eigenlijk is dat ook al te vinden in de Oud-Testamentische offerdienst. Ik weet niet of u als een plaatje goed bekeken hebt van de tempel en hoe dat toegaat in de tempel. Maar er zijn in de voorhof, er zijn de levieten bezig en daar is een soort, je zou kunnen zeggen, een soort hekje. En zoals wij in de rechtszaal vroeger ook een hekje hadden, tot hiertoe en niet verder, daar gebeurt het allemaal. Zo is in de tempel ook een hek. En daarachter, daar deden de levieten dat werk. Je kon met eigen ogen zien hoe het schaap, hoe het lam, wat jouw plek innam, werd gedood en geslacht in jouw plek. Het was ook de bedoeling dat je dat zag. En als dat gebeurd was, dan kwam de priester naar het hekje toe en die ging met je praten. Als je daar alleen stond of met je familie stond, maar het zal toch vaak alleen geweest zijn. Ja, waar is dit voor? Wat is er gebeurd? En zo kwam daar over dat hek heen een gesprek. En ja, de priester knikte natuurlijk. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gekomen? En heb je in de gaten, ja, waarom dat niet kan? Je hebt de Torah overtreden. Je hebt dat en dat overtreden. Eigenlijk, je vindt dat in heel veel delen van het Oude en het Nieuwe Testament terug. Eigenlijk hadden die priesters een priesterlijke houding. Het waren niet rechters. Het waren mensen die het over wilden brengen. Die het goed wilden horen. Die wilden weten wat er aan de hand was. En als ze dat goed gehoord hadden, dan gingen ze door het gordijn heen. En dan gingen ze achter het gordijn van het heilige bidden voor jouw zaak. Daar was jij niet eens bij. En de buren hoorden het ook niet. En de mensen die met je meegekomen waren, hoorden het ook niet. Maar daar werd eigenlijk in de binnenkamer van de tempel, werd nadrukkelijk jouw zaak bij de Heere God gebracht. Het is heel erg waarschijnlijk dat de Heer Jezus dit privé gebeuren, dit vertrouwelijke gebeuren, ook van de voorbeden, dat hij dat hier inbrengt wanneer het gaat om de gebeden. Gemeente, en dan kom je natuurlijk ook uiteindelijk kom ook bij onszelf terug. Hè? We kunnen natuurlijk niet daar blijven. We komen bij onszelf terecht vanmiddag. En dan is de vraag van, waar vindt dit zoiets, waar vindt dat nou plaats in ons leven, de binnenkamer? Ik ben er diep van overtuigd dat trouwe kerkmensen, jongeren die vaak te vinden zijn, de catechisatie, de vereniging, dat het voor hen absoluut geen nieuws is. Maar het punt is, waar het om gaat, boter bij de vis, wanneer gebeurt dat nou eigenlijk? Waar is dat te vinden in ons leven? En het zou best kunnen zijn dat in uw hoofd opkomt, laat ik het zeggen, in mijn hoofd kwam het wel eens op, van nou ja, als je 's morgens naar school gaat, nou, dan bad ik voor mijn eten, dan dank ik naar mijn eten, en dan 's middags op school, dan probeer je dat ook te doen. Misschien dat jullie niet meer lukt, ik probeer het wel te doen. Bijbel lezen na het eten op school? Nee, dat is bij mij nooit gebeurd. 'S avonds ben je thuis en dan wordt er gebeden. Dan wordt er ook gelezen. En dan wordt er ook gedankt na het eten. Ik schets zo even een doorsnee kerkelijk gezin. Hè? Dan heb je 6 keer gebeden. Dan denk je, nou, er is niet zoveel reden om nu nog over de binnenkamer te praten. 6 keer op een dag. Er moet toch bijna voldoende zijn, zou je dan zeggen. En de vissers in Israël, die druk aan het werk waren met hun vak, die vroeg op waren, die natuurlijk doodmoe waren als ze 's avonds thuis kwamen, die zullen ook wel gezegd hebben van, nou, we moeten wel een beetje begrip voor hebben van, ben moe. En echt plek thuis heb je niet, met een tweekamerwoning en een voorraadkamer. Kortom, ik wil maar zeggen, ik denk dat ieder van ons toch ook wel heel veel van die, ja, van die rechtvaardigingen in zijn hoofd heeft, waarmee hij eigenlijk wil uitleggen dat in mijn unieke geval, in mijn bijzondere geval, is het toch wel begrijpelijk dat je niet zo heel veel tijd voor gebed hebt. Of je bent een moeder van een jong gezin. Wanneer moet je dat doen? Misschien als je man de deur uit is. Ik ga er even van uit dat je dan niet werkt. Aan de keukentafel, de Bijbel open, kopje koffie erbij. Is dat je binnenkamer? Ik spreek van mannen die terugkomen van het werk en die dan een uurtje moeten rijden. En die zeggen, ik gebruik mijn auto als binnenkamer. Ik mag dat graag horen. Ik vind het fijn om te horen. Soms denk ik in stilte van, zet hem dan even neer. Maak dan een wandeling. Laat het stuur eens los. Ga eens op een bankje zitten. Maar om jezelf op een bankje aan te treffen, aan een A, aan een autoweg, is ook lastig. Een wandeling kan ook, tijdens de wandeling. Ik sprak een predikant in het noorden van het land, die zei, ik bid altijd op mijn fiets. Ik wil maar zeggen, die binnenkamer mag je wel wat ruimer opvatten. Dus het is niet per se zo dat je naar je broer moet toe lopen die met je op één slaapkamer slaapt. En dat je zegt van, broertje, ik wil van 4 tot 5 bidden, kan je even buiten blijven? Dat bedoel ik nou niet direct, weet u wel. Maar je moet wel een tijd vinden en een plek vinden waar je echt samen bent met de Heere God. Dat is toch eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt. Want daarop reageert de Hemelse Vader. Dat heeft hij ervaren. Dat hebben de discipelen dan ook ontdekt. Als hij bidt, als hij samen is, als hij de binnenkamer heeft, en dat kan best op de berg zijn, en dat kan best in het veld zijn, dan komt hij anders terug. En daarom gaat het ook. Want de Heere God wil ook dat u anders terugkomt. En dat u door de gebeden ook anders in het leven komt te staan. Dat u ziet dat heel veel dingen die wij in ons hoofd hebben met allerlei zorgen. Met allerlei, daar zijn we helemaal mee bezig soms. Dat die heel anders komen te liggen wanneer we bidden. En ik weet niet of u dat wel eens ervaren hebt. Maar als je soms een tijdje alleen bent. Dat is hier in Nederland is dat best ingewikkeld. Je draaft maar door en je ontmoet veel mensen en je bent graag onder de mensen. Maar als je dan alleen bent, dan schrik je daar gewoon van terug. En dan lijkt het net of je met jezelf alleen bent. Nooit gehad? Het lijkt of je met jezelf alleen bent. Je wilt bidden, maar je merkt alleen jezelf. En dat je bijna denkt, wat doe ik hier voor geks? En dan zegt Jezus... Maar vergis je niet, de Vader ziet in het verborgene. Een merkwaardige uitdrukking. Hij zegt er eigenlijk mee, je voelt je soms staan, je voelt je soms geïsoleerd wanneer je alleen bent in de binnenkamer. Maar de Vader in de hemel speurt juist die verborgen plekken af om met jou contact te leggen, om jou te horen. Als je in het verborgene bent, dan wil hij horen. Gemeente, dan mogen we geen verkeerde conclusies trekken. Want het bidden in een gebedskring is ook heel belangrijk. Het is eigenlijk een verrijking van het gemeentelijk leven. Want daarin zit iets in van gezamenlijk afhankelijk wezen, samen beleiden. En daarom is het gebed in het gezin ook ontzettend belangrijk. Dat je als vader en als moeder, misschien ben je in de ogen van de kinderen best wel groot en belangrijk. Als je 4 jaar bent, als je 5 jaar bent, vind je je vader of je moeder heel belangrijk, heel hoog. Dan ben je er trots op als het allemaal een beetje goed zit. Maar dat die vader afhankelijk is van de Heere God, dat is één grote belijdenis. Dat is belangrijk voor kinderen. toch, het appel vanmiddag is dat dat persoonlijke gebed toch niet mag ontbreken. De discipelen hebben ontdekt hoe geweldig dat uitwerkt bij de Heer Jezus. De Vader speurt in het verborgene. Gemeente, wat de Heer Jezus ook zegt is dat we eigenlijk verschrikkelijk moeten oppassen dat wij in de omgang met de Heere God niet dingen kopiëren van anderen. Het is die eigenlijk bezorgd om. Hij is eigenlijk bezorgd dat de discipelen die houding van de schriftgeleerden en van de fariseeën gaan kopiëren. Dat ze ook met die prachtige gebeden komen en met die opsommingen waarin niets wordt vergeten, waarin ze helemaal compleet zijn, waarin het helemaal perfect is. Als je dat gaat kopiëren, dan komt de Heer Jezus met een hele ingrijpende kritiek eigenlijk. Met een commentaar wat er niet om ligt. Waar anderen dus zeggen van zo, geweldig, daar is over nagedacht. Dat Jezus dan laat vallen en dat doen de heidenen nou ook. Die bidden ook met omhaal van woorden. Zoals je dat ziet bijvoorbeeld op de Karmel, wanneer Elia in gesprek is, wanneer Elia daar die gebedsronde heeft met de priesters van Baal, dan gaan die priesters van Baal, die gaan ook helemaal uit de bol en die halen er alles uit. En die doen er zelfs nog een schepje bovenop, dat zouden wij niet doen, maar die snijden zichzelf om tot een maximale prestatie te komen. Het is allemaal om een maximaal effect te hebben op de hemelse Vader. En Jezus zegt, als je nou toch weet dat de hemelse Vader al je behoeften kent, nu al. Zelfs als je op je 12e van plan bent, als ik 18 ben, dan hoef ik niet meer naar de kerk. En dan hoef ik niet meer te bidden. Zelfs als je dat denkt, zegt de hemelse Vader, en ik weet wat je nodig hebt. Ik denk in je voordeel. Ik weet wat je nodig hebt. Daarom is het heel vervelend. En komt het heel vervelend over bij de Vader in de hemel. Als we zo bidden en ons zo inspannen alsof hij er niets van weet. Hij weet ervan. Maar waar het om gaat is dat iemand in oprechtheid en ootmoed tot hem komt. Gemeente, het komt soms voor dat we dingen kopiëren van anderen. En dat is niet ondenkbeeldig in onze tijd. Want ik denk, maar dan moet je me niet kwalijk nemen. Als je het me kwalijk neemt, moet je even komen praten na afloop. Maar ik denk dat het wel een beetje kenmerkend is voor onze tijd. In onze tijd is het podium wel heel belangrijk. De performance is erg belangrijk. En we moeten samen, denk ik, oppassen dat het ook niet binnendringt in ons geestelijk leven. Dat we dingen kopiëren van anderen, terwijl de Heere God zegt van, joh, kom nou toch zoals je bent. En doe me dat nou niet aan. Kom nou vanuit die binnenkamer en laat in je hart kijken. En maak er geen voorstelling van. En dat is wat hij bespreekt. En dat is ook wat hij bang voor is in relatie tot die schriftgeleerden en fariseeën. Maar er zijn andere dingen die er was op het oog niks mee te maken hebben. En die ook zo typerend zijn voor onze cultuur. Wij zijn vaak erg druk. Ik denk dat ik al de zoveelste ben die daar over spreekt. Er zal wel heel vaak over gepraat worden op de Bijbelkring of vanaf de kansen, dat we vaak erg druk zijn. En dat, ja, daar ligt ook bijna de zin van ons leven in, hè? Dat we druk zijn. En door dat druk zijn, wat we eigenlijk overnemen van onze omgeving, want onze baas praat ook met zijn vrouw in de auto en ziet haar anders bijna. Die hele cultuur van ons, dat we zo druk zijn, dat we overbezet zijn, dat nemen we ook over van anderen. Maar ook dat is een groot risico, dat we geen tijd hebben voor God in de hemel. En daar wordt natuurlijk ook een antwoord op gezocht. Er zijn op scholen ook leerlingen die samen een gebedskring vormen. Een beetje apart misschien, maar het biedt wel weerwerk tegen de cultuur waarin we leven. Er zijn ook bedrijven waar gebedskringen zijn. Ik denk dat dat prachtig is om niet meegesleept te worden in het ritme van de tijd. En al die dingen, al die momenten waarop de Vader in de hemel ons ziet komen en ons hart ziet openen. Daar zegt de Heer Jezus. Daar zegt de Heer Jezus, en de Vader in de hemel zal het u vergelden. Gemeente, ik wil er aandacht voor vragen dat het een hele bijzondere uitdrukking is van de Heer Jezus. Want het woord vergelden gebruikt hij niet vaak. Daar is iets mee bedoeld van belonen. En het woord belonen wordt niet zoveel gebruikt in de Bijbel. Omdat een geschenk en genade, het evangelie, het geloof heeft toch het karakter van genade. Het heil heeft de karakter van genade. Daar gebruik je niet gauw het woordje belonen. Maar wat Jezus bedoelt, hij gebruikt dit woord om te zeggen van, God reageert daarop. Hij stelt het op prijs. Hij komt daarop terug. En gemeente, zouden we dat eens kunnen proberen dan? Als u behoort tot die grote groep die positief christen is en die moeite heeft met bidden. Dat wijzen de onderzoekingen uit. Er zijn veel positieve christenen die maar niet tot diep gebed komen. Als u daar nou bij hoort, dan zegt de Heer Jezus van, probeer het toch. En je zal zien dat God reageert. Eigenlijk wil je je leven controleren met al die drukte. Met al die drukte wil je iets bereiken. Je wilt dat het goed gaat in je leven. Dat er een zegen komt in je leven. Dat het, ja, dat je vooruit gaat. Maar waar ligt de vergelding? Waar ligt de reactie van de Vader in de hemel? Die ligt wanneer wij in de stille kamer bidden. Weet u, er is een heel aantrekkelijk aanbod wat Jezus geeft. Maar het is niet vrijblijvend. Want het kan er niet zonder. Het is zo vreselijk belangrijk. Bijna zegt de Heer Jezus, de Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het publiek vergelden. Het staat hier niet letterlijk. Maar er zijn verschillende gedeelten, met name in de openbaringen, die aangeven dat wij het vaak moeilijk hebben in het verborgene. En dat soms de aanwezigheid van God voor ons gevoel te weinig is. Maar heel het boek Openbaringen wijst erop, als Jezus terugkomt, dan wordt publiek wie in het verborgene volgehouden heeft. Wie in de volharding gebleven is. Wie in het vertrouwen gebleven is. Dan, aan het eind van de tijd, daar is geen scheiding tussen hen die maximaal gepresteerd hebben en die minimaal gepresteerd hebben. Maar er is een scheiding tussen hen die trouw bleven in het verborgene en die niet trouw bleven. Als het gaat om schapen en bokken. Als het gaat om zij die heen gaan in de duisternis en die getrokken worden in het licht, gaat het om die mensen die in het verborgene, in het verdrukte, hun vertrouwen bleven stellen op de Heere God. Als wij ons in ons geloofsleven, in onze manier van beleving, zeggen we dan, als wij ons druk maken over hoe het overkomt, dan zegt de Vader in de hemel, wacht, ik maak me druk over hoe het overkomt. Ik zorg ervoor dat het overkomt. Wat jij in het verborgene doet, dat zal ik in het publiek vergelden. Als jij zorgt voor de gebedskamer, dan zorg ik wel dat je een taak krijgt in de gemeente. Als jij zorgt voor de gebedskamer, dan zorg ik wel dat je broeders en zusters in de gemeente hebt. Als jij zorgt voor de gebedskamer, dan zorg ik er wel voor dat vrienden en vriendinnen en familieleden en broers en zussen geïnteresseerd raken in het geloof. Gemeente, elke preek heeft zijn accent. En volgende keer buigt het bootje weer naar de andere kant. Maar vanmiddag is het accent. Als Jezus de vraag krijgt, Heere, leer ons bidden. Dan neemt de Heer Jezus voluit de kans en de mogelijkheid om de discipelen te vertellen over de grote waarde van de binnenkamer. Dat is een verzoek, een vraag van Jezus en jullie richten. Het is niet eens de vraag van ken je ook die binnenkamer? Maar de vraag en het appel is, ga niet verder zonder binnenkamer. Want uit die binnenkamer komen al die andere dingen mee. In die binnenkamer mag je misschien de Heer echt leren kennen. In die binnenkamer keer je misschien terug naar Hem, bekeer je Hem. In die binnenkamer mag je tot groei komen. Maar het geheim is daar waar het klikt tussen jou en de Vader in de hemel. Door de Heere Jezus. Ik zou bijna zeggen, is dat nou zo moeilijk? Ik zou bijna zeggen, nou dan. Amen. Zullen we danken en bidden? In onze voorbeden willen we ook denken aan zuster Obbenk. Zuster Obbenk is door omstandigheden wat overbelast geraakt. En kampt eigenlijk met klachten van depressieve aard. En dat willen we samen voor de Heere voorleggen. We willen ook danken voor Willy Hollemans. Ze is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze had een blinde darmoperatie. Dat is doorgebroken geweest. Dat was dus heel gevaarlijk. Maar naar omstandigheden gaat het nu goed. Daarvoor willen we danken. Zullen we danken en bidden. Trouw God en Vader in de hemel. Door de Heer Jezus hebben we zojuist begrepen dat u weet wat we nodig hebben. U weet wat zuster Wilma Obbenk nodig heeft. Heer, u weet waar ze mee topt. En wij weten dat u het gebed van de gemeente op prijs stelt. Wij vragen, wilt u naar haar omzien? En wilt u aan haar laten merken dat u betrokken bent? Dat u haar stap voor stap wilt helpen. Heer, wij zullen proberen trouw te zijn in de gebeden. We willen u ook danken voor het herstel van zuster Willy Hollemans. Het was spannend wat daar gebeurde. En je schrikt ervan als je doordenkt wat er allemaal uit voort kan vloeien. Nu mag het naar omstandigheden goed gaan. We willen bidden voor Willy en voor Wilma dat ze geest krijgen voor het gebed. Dat het woord hen aanspreekt en dat deze ervaringen hen dichter brengen bij u. Maar ook bij ons. We willen bidden het gebed wat u de discipelen hebt geleerd op hun verzoek. Toen zij zeiden: Heere, leert u ons dan bidden. Heere, zo willen we bidden in uw geest. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, datgene wat we werkelijk nodig hebben. En vergeef ons onze schulden. En wij geef ons ook de kracht om onze schuldenaren te vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat kan ook, want van u is het koninkrijk en van u is de kracht en van u is de heerlijkheid, de vrede in der eeuwigheid. Amen. De gaven worden ingezameld. Daarna zingen we gezang 48, de versen 1 en 4. 48, 1 en 4. het gaan in de binnenkamer, dat was een blijk van vertrouwen. Het meespreken in het hart van de geloofsbelijdenis mag ook een blijk van vertrouwen, van geloof zijn. En dan spreken we met elkaar: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij nu is aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zingen we lied 5, couplet 5 van lied 48. In de gebeden zullen betrekken, maar misschien mag ik het ook zo zeggen dat de kerkenraad natuurlijk dankbaar is dat er rond het roepingswerk deze wending is. En ik denk dat het in de geest van de kerkenraad is dat we ook vragen of u het allemaal in uw gebeden wilt betrekken. Ontvang Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en over jou en geef u zijn vrede. Amen.